Ik neem je mee in de allerlaatste tijd van Jezus hier op aarde. En Jezus, hij verlangt er vurig naar avondmaal te vieren met zijn leerlingen. Dat is mooi, hè? Dat is afstandelijk. Maar kun je nou horen, kun je verstaan dat hij zegt, ik verlang er vurig naar met jullie avondmaal te vieren. Dat je dat binnen laat komen, want anders zijn het woorden. Ja? Daar verlangt hij vurig naar. Moet je je voorstellen, hij gaat lijden. Hij gaat zijn kruis dragen. En dan valt hij 3 keer. Aan het kruis legt hij zijn leven af. Voor ons, hij had net zo goed van het kruis af kunnen stappen, maar ja, dan was het een en ander mislukt. Hij ziet dat, hè? En dat doet hij voor ons. Hij overwint de duivel. Het hele rijk der duisternis. Hij overwint de dood. En dat doet hij niet zomaar. Ik zit in het volle evangelie. God is mijn vader. En huppatee. Nee. Als je daarin meegaat. En je al voorbereid hebt. En anders weet je toch wel iets. Het kost hem alles. Maar zo opent hij dus voor jou en voor mij, voor ons, de weg naar de heerlijkheid van God. En als ze dan avondmaal vieren, laat hij zien wat hij voor hen, wat hij voor ons persoonlijk doet. Hij neemt het brood, spreekt een zegen uit en zegt, neem maar, zou ik haast willen zeggen. Dit is mijn lichaam voor jou. Even later neemt hij de beker, spreekt een dankzegging uit en geeft zijn leerlingen deze beker. En ze drinken er allemaal uit. En dan zegt hij, dit is mijn bloed, dat wordt vergoten voor velen. Het is fijn met elkaar avondmaal te vieren. En daarna zegt Jezus, ineens, maar het komt niet uit de lucht vallen, voorwaar ik zeg jullie, Eén van jullie gaat mij overleven. Eén die met mij eet. Dat is wat. Jezus ziet wat er in het hart van Judas is. Het moet allemaal anders. Het moet op mijn manier. Lijden, sterven, dat accepteer ik niet. Dan zou alles voor niets geweest zijn. Jezus, u bent toch onze koning? Hosanna zingend halen we Jeruzalem binnen. Van één ding overtuigd. U bevrijdt ons van die rare Romeinen. Van onze aardse vijanden. U verslaat ze. En wij? Wij krijgen een heel goed leven op aarde. De BMW's bestonden nog niet en de dure auto's. Nog een keer. Wij krijgen een heel goed leven op aarde. Zo levert het evangelie tenminste toch wat op. Voor jezelf. Maar je weet het. Jezus zegt tot 3 keer toe. Ik moet lijden en sterven. Maar op de 3e dag sta ik weer op. En het lijkt weg te vallen, die laatste zin. Judas hoort hem al niet meer. Hij haakt al af als hij hoort, ik moet lijden en sterven. Nee, voor dit evangelie kiest hij niet. En dus levert hij Jezus dan al over. Heb je hem? Jij kunt Jezus ook overleveren. Petrus doet het ook. Er staat gewoon hetzelfde woord, paradidomi. Dat is overleveren. Dat is niet verraden. Dat is niet verloochenen. Jij kunt Jezus ook overleveren. Dan hoort zijn evangelie niet bij jouw leefwereld meer. Ja? Dan ben je op je eigen manier ergens bezig gegaan en je leest de Bijbel en je zingt de liederen. Maar de Heer zegt, wat is er in je hart? Dan leef je in een andere hoop dan Jezus. Dan verwacht je andere dingen die jou zelf het beste uitkomen en daar moeten we met elkaar ook nog voor gaan bidden. Want dat bepaal jij. En weet je, zo lever je Jezus over. Zo doe je hem weg. Praat je nog over Judas, Petrus? Apart, hè? Want het waren best goede leerlingen. Ik vind dat de Judas toch op een vreemde manier weggezet wordt. Maar dat zal ik vanavond rechtzetten. Hoe reageren de apostelen? Ze roepen allemaal... Ik ben het toch niet, Heer? En ken je dat uit de Matthäuspassie? Her, binis. En heb je het wel eens geteld, wat Matthäus dan doet? Wat Bach dan doet in de Matthäuspassie? Als hij dan telt, kom je tot 11. Want hij dacht, Judas die gaat niet zeggen, ben ik het, want die weet, ik ben het. Zo. Ja. Maar ze roepen het allemaal. Zo verward zijn ze. Zo onstandvastig op dat moment. En wat doet Jezus dan? En ik vind het bijzondere dat Johannes, die houdt van beelden. En die geeft dat heel goed weer. Andere evangelisten doen dat op een andere manier. Johannes zegt, dan doopt Jezus een stuk brood. En ik zeg daarbij, dat is beeld van zijn lichaam. In de wijn. Beeld van zijn leven. En wat doet hij daarmee? Dat geeft hij aan Judas. En iedereen zegt, zo wijst hij Judas aan. Jij gaat het doen, jij bent de slechterik. Nee. Hij wijst Judas aan, maar hij heeft Judas van harte lief. En in deze handeling laat hij weten, ik sterf ook voor jou... Ik geef mijn bloed ook voor jouw zonde, tot en met nu toe. Jij hoeft niet te sterven. Jij hoeft niet te sterven in je eigen gelijk. Ik ben er nog steeds, hier, voor jou. Zo. En wat doet Judas? Hij gaat hier niet op in. Kan je hem vertalen? Ik ben geen Judas hoor. Maar die moet je even rechtzetten. Die beweging die Judas gaat, die kan je zelf tegenkomen. Als je er niet op ingaat. Hij gaat er niet op in. En wat gebeurt er dan in het Johannes-evangelie? Dan vaart Satan in Judas. Ja? Dan vaart Satan in Judas. En wat staat er dan achter bij Johannes? Als Judas dan weggaat, en Judas gaat dus weg, wat staat er dan achter? In zijn beeldend vermogen, zoals hij het aangeeft wat er gebeurt in de geestelijke wereld. En het is nacht. Nou, ze hadden naar buiten gekeken en het was al lang donker. Snap je? Het is nacht. In het leven van Judas. En voor Jezus wordt het ook nacht. Het uur van de duisternis breekt aan. Ik heb naar die leerlingen gekeken dit jaar. Iedereen zal hem verlaten. Dat zijn zijn beste leerlingen. Die hebben onderwijs gehad. En nou wieberen ze hem. Weg van het onheil. Nee, weg van het heil. Ze laten hem alleen en vluchten, schrijft Matthäus in 26, vers 56. En Jezus? Hij ziet deze nacht voor zich. Maar hij gelooft, hij vertrouwt. Door deze nacht kom ik heen. En dan zegt hij, in deze nacht zullen jullie allen aanstoot aan mij nemen. Het is nogal wat. Nog steeds aan het avondmaal, hè? Gezellig. Maar Jezus is eerlijk. Ja? Hij wil de dingen aan de kaak stellen. En wat zegt Petrus dan? Haantje de voorste. Al zou iedereen aanstoot aan u nemen, ik nooit. In de andere evangelie zult hij zelf met hem sterven. En wat zegt Jezus? Voorwaar, ik zeg jou, in deze nacht, nog voordat de haan tweemaal kraait, zul jij mij driemaal verloochenen. En wat zegt Petrus, daar komt hij, zelfs als ik met u moet sterven, dan zal ik u nog niet verloochenen. En dan lees ik iets in het evangelie wat aan het denken zet. Want daar staat namelijk, zo spreken al zijn leerlingen. Het is toch wat. En we kennen het vervolg, toch? Ja, wij hebben achter- of voorkennis, of hoe je het wil noemen. Petrus verloochent Jezus wel. Hij wil niet lijden. Hij wil niet sterven vanavond voor dit evangelie. Maar toch, dat is Petrus weer, hè? Toch zie je, als je goed leest het evangelie, dat hij hem op afstand volgt. Hij is even weg geweest, want ik zie hem een tijdje niet, maar dan blijft hij hem op afstand te volgen. Hij volgt Jezus van verre, staat er letterlijk. Als Jezus intens aan het lijden is, steeds verder de dood binnengaat, een en al gewillig, lees maar, als een lam ter slachting. Dan raakt Petrus steeds verder in de knel. En kort gezegd, hij verloochent Jezus tot drie keer toe. Lees het maar na in de evangelie als je naast elkaar legt. Heel mooi. En wat gebeurt er dan? Daar kraait geen haan, hè? Nee, dan kraait er een haan. En dan is dat het begin van een nieuwe dag voor Petrus. Want Petrus wordt wakker. Wordt geestelijk wakker uit die roes die hem bij Jezus vandaan drijft. Zoals jij wel eens geestelijk wakker moet worden uit die roes. Dit is gebeurd en dat gaat gebeuren. En oh, stel je voor dat. Dat is een roes die je bij Jezus vandaan drijft. En hij herinnert, en jij hopelijk ook, zich weer de woorden van Jezus. En dan staat er dat hij intens berouw krijgt. Vindt hij prachtig? Sommige mensen vragen, ja, wat is intens berouw? Sorry hoor dat ik dat gedaan heb, maar intens berouw krijgt hij. En hij bekeert zich. Hij zoekt met zijn ogen naar Jezus die daar verderop verhoord wordt, mishandeld wordt, geslagen wordt in het gezicht. En Jezus is duidelijk, hij lijdt intens als een lam. Ter slachting. Hij zegt niet, waarom zeg je dat? Hij zegt niet, waarom sla je me? Hij zegt niet, waarom martel je me? Hij lijdt intens. En terwijl hij al die moeilijkheid en intensheid, hij heeft wel wat anders aan zijn lijf dan zich met Petrus te bemoeien. Toch, zou iemand in deze tijd zeggen. En dan keert hij zich om. Dat vind ik zo mooi. Petrus heeft zich bekeerd. En hij keert, staat zelf het werkwoord, hij keert zich om. Hij doet daarin mee, vol liefde. Vol ontferming. Vol vergeving. Je vindt het in Lucas 22, vers 61. In zijn blik moet je voorstellen, geen enkel verwijt. Daar kan je vast wel wat van leren, denk ik. Ja? Hij veroordeelt Petrus niet. We volgen het, hè, aan het avondmaal. En wat er gezegd wordt. En wat er voorzegd wordt. En wat er geprofiteerd wordt. En het is fijn om nu, lijkt me, avondmaal te gaan vieren met elkaar. We zeggen, Heer Jezus, u wil met ons avondmaal vieren. Ja? En wij willen u niet wegdoen uit ons leven. Wij willen u steeds meer leren kennen. Wij willen uw leven, dat is onze bescherming, zo op die manier. Ik ga het er even afhalen. En dan stel ik voor dat we het eerst maar even gaan halen. Daarna gaan we eten en drinken, dat geef ik dus aan. Maar dat weet je. En kom maar. Ja? Niet te lang wachten, we zitten niet in de bus. En Jezus neemt het brood. Hij spreekt een zegen uit. En hij zegt, neem dit allemaal tot je. Word hiervan doordrongen. Dit is mijn lichaam. Probeer verder één te worden van binnen. Persoonlijk. Probeer één te worden samen. Met elkaar. Als gemeente. Ik ben er voor jullie. En ik ondersteun jullie. Want ik wil mijn lichaam dienen. Nou, ik denk, dat zegt hij wel zo ongeveer. En wij eten gezamenlijk. En zometeen na het avondmaal gaan ze de Hallel vieren. Zingen. Dat zijn psalmen, hè? Weet je welke? 114 tot 118. Ja, 114 tot 118. En daar zingt Jezus ook. Ik ga de beker van bevrijding. En V21 die gaat hier weer het meervoud weghalen. Dat snap ik niks van. Want ik zou zeggen, ik zou lezen wat er staat. Ik ga de beker van bevrijdingen en verlossingen heffen. De naam aanroepen van de Heer. En mijn gelofte, Heer, aan u inlossen. In het bijzijn van heel het volk. Daar hoor je iets in. Als hij dat straks zingt, van wat hij gaat doen. En daar horen wij iets in waar we hem in mogen volgen. Het leven zoals hij. Als een lam. En ik zeg er niks achter. Op het leven. Daar ga je. Als ze avondmaal gevierd hebben, dat vind je terug in de evangelie, zingt Jezus met zijn leerlingen de Hallel. Psalmen 113 tot 118, zo zit hij. En we hebben al iets eruit gehoord, hè, wat hij zingt. Maar hij zingt nog iets. Hij zingt, jullie slaan mij. En ik val. Maar de Heer helpt mij. De Heer is mijn sterkte, mijn beschermer. Hij zal mijn redding brengen. Is toch wat? Nee, nou niet alleen voor Jezus lezen, maar voor jezelf. Tegen die machtige duisternis ook. Jullie slaan me, ik val, maar de Heer helpt me verder omhoog. De Heer is mijn sterkte, mijn beschermer. Hij zal mijn redding en volledige verlossing brengen in mijn leven. En daarna, nadat ze de Hallel gezongen hebben, staat er dan, gaan zij naar de Olijfberg. Ja. En de Olijfberg is beeld van de dood. Ze gaan de hof van Gethsemane binnen. Daar staat een olijfpers. Daar pers de macht der duisternis Jezus uit en af. Hij gaat erheen. En zijn leerlingen gaan met hem mee. En dan zegt Jezus, gaan jullie hier allemaal maar zitten. En dan gaat hij zelf verder op en hij zegt tegen Petrus, kom jij mee, Jacobus, Johannes. Ging allemaal goed, hè, want ze riepen niet, die anderen riepen niet, ja, waarom mogen wij niet mee? Nee, die zat al in een sfeer dat ze denken, wat gaat er allemaal gebeuren, joh? Ja, dan hou je soms wel wat rustiger, ja. En wat zegt hij dan tegen Petrus, Jacobus en Johannes? Iets heel intiems, mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe. Ja? Mag je misschien niet zeggen, denk je? Ja, ik vraag maar. Het is geen volle evangelie, zeggen ze dan. Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe. Maar hij zegt er iets bij. Blijf hier en waak met mij. En Jezus gaat verder en op een steenworp afstand, dat is niet zo ver verder, smeekt Jezus, Vader, indien het mogelijk is, neem dan deze beker van mij weg. Maar niet mijn wil, doch de uwe geschieden. Dus je moet je voorstellen wat er daar in de hof van Gethsemane gebeurt. Duisternis en dood dringen zich aan Jezus op. Hij gaat geestelijk de dood binnen, zo zou ik het ook kunnen zeggen. Op dat moment al. En het is heftig. Het is heel intens. Want je ziet wat het met Jezus doet. Hij zweet bloed. Hij zweet en bloeddruppels vallen ter aarde. En gelukkig, er komt een engel. En die bekrachtigt hem. Wat doen zijn drie beste apostelen? De vier sterrenmannen, zij waken niet. Ze zijn ter neergeslagen en let goed op, want dat is een les, ook voor mezelf, daarom vallen ze in slaap. En misschien denk je, oh, ze liggen weer te slapen, maar geestelijk ook, hè? Heb je hem? Ja? En dan komt Jezus terug en die zweet al bloed en daar staat hij. Stelletje, een zootje, ongeregeld. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, kunnen jullie dan niet 1 uur met mij waken? Bij mij blijven. In deze verzoeking van mij en voor jullie. Hij staat er dus helemaal alleen voor. Maar hij klaagt niet. Ik weet niet wat jij doet. Als je denkt dat je er alleen voor staat, ik vraag maar, op deze goede vrijdagavond, ja? Ja, ik sta er helemaal alleen voor, daar kan ik ook al niks mee. Maar de Heer is er toch? Dus, kun jij, als het nacht wordt in je leven, wakker blijven? Dus, de geestelijke wereld blijven zien. Nou, dan komt Jezus, bij sommigen komt hij één, bij anderen twee keer. Vergelijk het maar met de evangeliërs. Maar goed, bij de tweede keer zegt Jezus, sta op en laten we gaan. Hij die mij overlevert is nabij. En dat klinkt als een gewone zullige mededeling misschien, maar ik lees er veel meer in. Want terwijl Jezus intens lijdt, terwijl hij ontzettend teleurgesteld kan zijn over die drie hier en die andere daar, want die, daar hebben ze het helemaal niet meer over, over zijn leerlingen. Terwijl dat zo aan de hand is, blijft hij zich verbinden. Blijft hij zich verbinden met zijn leerlingen. Ja? Hij zegt niet, jullie moeten nu dit en jij moet dat en dan ga jij dat regelen. En straks ben ik aan het kruis, zorgen jullie dat ze met z'n allen staan. En dan ga je om me heen staan en dan ga je zingen en een bidstond houden. Dat zegt hij helemaal niet. Ja, ik geef even aan. Ik hou ervan om het een beetje heftig te confronteren. Ja? Hij blijft zich verbinden met zijn leerlingen. Ook als zij niet onderscheiden waar het op aankomt. Ook als ze de geestelijke wereld niet zien. Goed. Wie levert Jezus over? We zitten hier toch niet in slaap te vallen? Judas. En hoe komt dat? In hem kan Satan dus werken. En we zijn in de hof van Gethsemane, hè? En het rijk der duisternis stort zich op Jezus. Een heftige confrontatie in de geestelijke wereld. En Jezus heeft alle macht, want ze kunnen hem niet vastpakken. Hè? Als hij zegt, ik ben het, Jezus, we zoeken Jezus, ik ben het, dan valt heel het zootje valt ter aarde. Ja, lees maar na. Ja, staat geen zootje overigens, ja. Jezus heeft dus alle macht. En dan zegt hij tegen dat rijk der duisternis tegen zijn, indien jullie mij zoeken, laat deze dan allemaal gaan. En zo koopt hij niet die, maar deze, dus ons, vrij. En gewillig laat hij zich meevoeren met de soldaten. Waar zijn die nou een beeld van? Die soldaten van de tempeltoestand. Beeld van de machten der duisternis. En die machten der duisternis vernederen Jezus. Daar kan je gewoon op aan. Straks door mensen heen. Die vernederen jou ook. Die spuren hun uitbraaksel in je gezicht. Ja? En dan zetten ze Jezus een kroon van doornen op. En waar zijn die doornen dan weer een beeld van? Als dat zo in je hoofd steekt. Van een afschuwelijk lijden. Van hoe hij afschuwelijk lijdt. Maar waar ook van? Die kroon. Dat hij koning is en blijft. Weliswaar niet op aarde. En ze slaan hem in het gezicht. En ze slaan jou in het gezicht. Ja, toch? Ze geestelen hem. Ze geestelen jou met hun opmerkingen, met gebeurtenissen, met wat er allemaal. Al het negatieve krijg jij op je af. Met hun verwerping dus. Met hun afkeuring, want je doet het helemaal niet goed. En ik neem je snel mee in het verhaal. Ten slotte roepen ze, kruisig hem. Kruisig hem. De diepste verwerping. En als Jezus aan het kruis hangt, verleiden ze hem nog om van dat kruis af te komen. Hé, jij daar. Jij bent toch koning? Nou, red nou jezelf eens. Je hebt al velen gered, red jezelf nou eens. Wat een uitdaging, hè? Is jouw haast zeggen, nou, dan stap ik van het kruis af en daarna ga ik weer ophangen. Dan hebben ze het gezien. Dat is typisch menselijk gedacht. Maar niet zoals Jezus denkt. Dan weet je het bij deze. Ja? Dus ze verleiden hem om van het kruis af te komen. Om met Gods plan te stoppen. Om zichzelf maar te redden. En hij gaat door. Hij gaat onverstoorbaar door. terwijl hij intens lijdt. 3 uur diepe duisternis. En daarna? Daarna scheurt het voorhangsel in de tempel. Niet zoals de MBV 21 vertaalt in tweeën, maar wat ik veel belangrijker vind, wat er staat, van boven wordt het gedaan naar beneden. De Heer werkt altijd van boven naar beneden. En Jezus roept uit, en dat weet je, daar heb ik eerdere predikingen over gehouden, dus dat ga ik je niet meer uitleggen. Hij zegt niet, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Maar hij zegt, hiertoe ben ik bestemd. Dit is mijn opdracht, zou je kunnen zeggen. Hiertoe ben ik geroepen. Vader, in uw handen beveel ik nu ook mijn geest. En dan gaat Jezus op dat moment omhoog. Geestelijk, weet je waar? Vanaf de bodem van de put. Vanaf de bodem van het dodenrijk. En wie kan hem nog tegenhouden? Niemand. En ik lees en de aarde beeft. En de rotsen splijten. Want Gods kracht in hem doet het dodenrijk schudden op haar grondvesten. En hij verkondigt het evangelie aan gevangenen. En natuurlijk krijgt hij gevangenen mee. Mee omhoog. Omhoog in het dodenrijk. Omhoog vanuit het diepste verderf soms. Vanuit in ieder geval de diepste duisternis. Daar gaat Jezus. Als het licht. Als het leven. De weg omhoog. Hij is nog even onderweg. Maar dat zien we verder bij Pasen. De weg omhoog. En ik stel voor dat we even stil zijn. En dit voor onszelf en ons eigen leven even laten doorklinken in onszelf.